Goedemorgen allemaal. Goedemorgen hier. Goedemorgen via andere verbindingen. Ik weet niet of er nu nog mensen in de gymzaal zijn of dat die inmiddels helemaal leeg is. Anders ook welkom aan degenen die thuis zijn en met ons verbonden zijn. Deze ochtend mogen we gedenken. Hemelvaart. Mogen gaan ontdekken hoe bijzonder helsfeit dat is. Daarom wil ik eerst ook een tekst met u allen lezen en die komt uit 1 Timotheus 3 vers 16. Voor mij zo'n pareltje wat ik mocht ontdekken, wat nou ik niet meteen zou weten van wat nou in die tekst zou staan. En we gaan hem lezen en dan nou, vond ik toch wel heel bijzonder om eigenlijk datgene te lezen wat er staat. Daar staat namelijk het volgende. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Buiten alle twijfel, zo begint die tekst. Iedereen zou er als het ware mee moeten instemmen. En vervolgens komt er een samenvatting van al de heilsfeiten die de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. In één regel. Eigenlijk zo duidelijk verwoord wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan. En heel speciaal, hemelvaart, daar mogen we vandaag bij stilstaan. En we gaan ontdekken hoe bijzonder helsfeit dit is. En dat is voor mij ook een reden om vandaag ook eigenlijk dit heel nadrukkelijk te willen benadrukken in de liederen die we zingen. Het zijn over het algemeen lofliederen die we echt tot eer van de Heer mogen zingen. En ik hoop ook dat we dat mogen doen met onze ziel en zaligheid, omdat we zo dankbaar zijn wie de Heer Jezus is en wat Hij voor ons allemaal heeft gedaan. Oké, dan wil ik overgaan tot de mededelingen. Volgende week is het Pinksteren en tijdens het Pinksterweekend zullen we een aantal ontmoetingen met elkaar hebben als gemeente. En ook met eventuele gasten die hier komen en die interesse hebben, ook zij zijn van harte welkom aan een van de activiteiten mee te doen. Persoonlijk ben ik er erg dankbaar voor dat we tijdens het Pinksterweekend zo'n moment van ontmoeting met elkaar kunnen hebben. Want het is ook een hele tijd, eigenlijk maar nauwelijks mogelijk geweest. En ik geloof juist ook het gemeenteleven is ook zo belangrijk tot we in gemeenschap optrekken, elkaar kennen. En tot we van daaruit ook in een andere setting elkaar ontmoeten. We hebben daar gisteravond, over het weekend, hebben we een mail mogen ontvangen. En er zijn best wel behoorlijk wat activiteiten die in dat weekend worden georganiseerd. En ik zou kort gewoon even aanstippen welke momenten dat zijn. Voor degene die ook de mail hebben ontvangen, zou ik zeggen, lees het thuis ook zeker nog eens even door en meld je aan. Voor gasten onder ons die daar geen kennis van hebben genomen, omdat ze die mail niet hebben ontvangen, schiet gerust mij aan of een van de andere oudsten. Dan kunnen we je zeker verder helpen hoe je toch aan de juiste informatie zou kunnen komen. In het weekend zal op vrijdagavond er een vrouwenwandeling zijn, waarin de vrouwen met elkaar mogen gaan optrekken. Op de zaterdagmorgen is er een mannenwandeling. En op de zaterdagmiddag een kindermiddag, waar alle kinderen van de basisschoolleeftijd welkom voor zijn. En 's avonds zal er dan een tienerwandeling zijn. Nou, dan is nog steeds niet het allemaal voorbij. Zondagochtend, Pinksterzondag, zullen we hier natuurlijk een eredienst houden. Maar 's middags is er dan ook gelegenheid om met elkaar op te trekken in het Doornse Gat. Vanaf 3 uur 's middags. En daar is niet per se aanmelding voor nodig. Maar je kan je gewoon aansluiten. En om in de buitenlucht ook met elkaar een tijd van ontspanning te hebben, maar ook met elkaar te vertellen wie je bent en hoe het met je gaat en hoe het ervoor staat in je geestelijk leven. En laten we daar gebruik van maken. Nou, dat met betrekking tot het Pinksterweekend. Dan zijn we afgelopen dinsdag als oudste gestart met een rondje langs de kringen. En afgelopen dinsdag dus zijn we bij de eerste twee kringen geweest. En de komende weken zullen we ook nog bij de andere kringen langskomen. Vanochtend is er geen Bijbelklas voor de 6- en 7-jarigen. Aanstaande zondag zal dat wel weer het geval zijn. En nu hoop ik voor de 6- en 7-jarigen en ook de andere kinderen die aanwezig zijn, dat het toch ook voor jullie in deze dienst, dat je door de prediking, door de liederen heen, er toch mag beseffen, ik hoor er ook bij. En probeer goed te luisteren. En probeer daar toch dingen van op te nemen waarvan je denkt, hey, dat is interessant, daar zou ik meer van willen weten. En als je het nog niet helemaal begrijpt, ga thuis maar vragen. Vraag maar door aan je ouders van, hey, wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Wat houdt dat hemelvaart nou exact in? Hoe is dat gegaan? Het zijn allemaal vragen die je thuis mag stellen. En dan kan je kijken in hoeverre jouw papa of mama je daar verder mee kan helpen. Doe dat. Oké, dat waren de mededelingen. Dan zou ik u willen verzoeken te gaan staan. Dan zullen we eerst een moment hebben van stil gebed. En vervolgens zal ik het votum en groet uitspreken. En aansluitend daaraan zullen we zingen ook staande onze openingslied, U zij de glorie. Maar laten we eerst stil worden en de Heere zoeken. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nog speciaal even voor het Pinksterweekend en de opgave van de kinderen. Het verzoek is of dat voor 17 mei kan gebeuren, want er moet gereserveerd worden bij de accommodatie en dan moeten ze exact weten hoeveel kinderen erbij aanwezig zullen zijn. Dus aanmelding van de kinderen voor 17 mei. Laten we bidden met elkaar. Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we ook vandaag zo mogen uitspreken. Groot is uw trouw, o Heer, onze God, onze Vader. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u een groot en almachtig en alomtegenwoordig God bent. Een God die soeverein is. Een God die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, een God die trouw is en barmhartig, vol van genade. Een God die zijn eigen zoon gegeven heeft. Heer, we prijzen u. We prijzen u, Heer, en we kunnen ons nooit voldoende beseffen, Heer, in datgene waarin u heeft voorzien. O Heer, het is ons verlangen om u steeds beter te leren kennen. Heer, om te leven vanuit een godvrezendheid. Maar ook, Heer, totdat ons niet zal verlammen, Heer, maar tot we verlangend zullen zijn om u te kennen en datgene te doen wat u van ons vraagt. Heer, wilt u persoonlijk in ons leven, Heer, maar duidelijk maken wie u bent en, Heer, hoe wij u kunnen heiligen in ons leven. Heer, u de lof kunnen brengen. Heer, dank u wel dat we ook vanochtend, Heer, als gemeente weer samen mogen zijn, Heer, tot er nog steeds in dit land ook de mogelijkheid is, Heer, om op Hemelvaartsdag, Heer, als gemeente samen te komen, dat het een vrije dag mag zijn, Heer, waarin we dit helsfeit met elkaar mogen gedenken. Heer, dit bijzondere helsfeit. Heer, en ik hoop dat ook vandaag, door het openen van uw woord, Heer, ons ogen en ons verstand daarvoor geopend zullen worden. Heer, wat u hierdoorheen tot ons te zeggen heeft. Heer, we danken u dat we zo samen mogen zijn als broeders en zusters. Heer, we bidden ook voor gasten die in ons midden zijn. Heer, ook voor de mensen die thuis zijn. Heer, tot een ieder, Heer, gericht mag zijn op u. Heer, mag het ook zo zijn. Heer, tot zij die nog niet gekomen zijn tot u. U hebben aangenomen. Heer, tot zij vandaag, Heer, door de woordverkondiging, door het zingen van liederen, door iets anders wellicht, Heer, maar toch, Heer, tot ze getrokken zullen worden naar u toe. En tot ze hun knieën zullen buigen, Heer, en zullen erkennen dat u God bent. En tot u in de Heer Jezus Christus datgene gedaan heeft wat nodig was om de relatie te herstellen. En tot wij zondaren enkel en alleen door dat volbrachte werk, Heer, om dat te belijden, om te zeggen dat we daar afhankelijk van zijn. Heer, dat we daardoor bij u kunnen komen. Heer, we bidden zo voor hen die dat nog niet kennen. Heer, we bidden nu ook voor de muzikanten, voor de technici, voor de mensen van de Bijbelklas, voor onze koster en zoveel meer mensen die ook vanochtend weer een taak hebben. Heer, we danken u ervoor dat we met elkaar zo ook gemeente kunnen zijn en dat we het samen ook mogelijk kunnen maken, Heer, om uw woord te verkondigen, om jong en oud te wijzen op de Heer Jezus. Heer, we bidden u dat u daarin, Heer, steeds meer zichtbaar mag worden. Heer, dat we als een gemeente ook mogen groeien naar u toe en dat we de geur van Christus zullen verspreiden. En dat dat alles zal zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen. Goed, voordat de kinderen naar de kinderdienst mogen gaan, stel ik voor dat ze nog even dit lied meezingen, want het is toch echt wel een lied wat ook voor kinderen vaak wel bekend is. Dus zing het nog even uit volle borst mee. En als dat dan gedaan is, dan kunnen jullie naar de hal gaan en dan kunnen jullie meegaan naar de Bijbelklas voor de kinderen voor wie het vanochtend Bijbelklas is. We gaan zingen Dit is de dag. Hey, dan mogen nu de kinderen naar de hal gaan en dan kunnen degenen die overblijven alvast wellicht opzoeken. Lucas 24, vers 45. Lucas 24, vers 45. En we gaan lezen tot en met vers 53. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover ons schriftgedeelte. En vanochtend wil ik dit gedeelte bespreken aan de hand van twee punten. Het eerste punt is, de Heer Jezus heeft zijn missie volbracht. Hij is binnengehaald als verheerlijkte Christus. En het tweede punt is, wat is onze missie en hoe volbrengen wij onze missie? Maar eerst dus punt 1. De Heer Jezus heeft zijn missie volbracht. Hij is binnengehaald als verheerlijkte Christus. Dat is wat we eigenlijk vieren met Hemelvaartsdag. We komen samen als gemeente om dit helsfeit te gedenken. Maar toch staat deze dag op een bepaalde manier eigenlijk al langere tijd best wel onder druk. En dat is niet iets van de laatste jaren. Dat was in mijn jeugd eigenlijk al het geval. Tot je zag steeds meer Hemelvaartsdag, vrije dag, een dag om naar buiten te gaan, om naar de bouwmarkt te gaan, om naar de meubelboulevard te gaan en nog zoveel meer andere activiteiten die er ook op zo'n dag vaak georganiseerd werden. Zo was het voor mij Hemelvaartsdag het Jan van der Heijden toernooi. Het was een voetbaltoernooi en daar mochten een aantal teams aan meedoen en ik behoorde tot een van die teams die daar aan mee mocht doen, maar thuis was zeker in de eerste jaren toch wel de policy. Op zondag en op christelijke feestdagen wordt er niet gevoetbald. Dus ik mocht niet meedoen. Maar eigenlijk in mijn hoofd was ik meer op het voetbalveld dan in de kerk. Want ik begreep ook niet zoveel van wat werkelijk nu Hemelvaartsdag inhield. En langzamerhand, ik bleef maar een beetje aan. Nou, bij mijn ouders vragen, waarom mag ik dan niet meedoen en kan het dan niet? Nou, uiteindelijk mocht ik dan na de kerk mocht ik naar het voetbalveld. Dus dan dacht ik, als die dominee aan het preken was, schiet nou op, want ik moet naar het voetbalveld. En uiteindelijk was die dag voor mij veelal, stond die in het teken van het Jan van der Heijden toernooi. En de afgelopen jaren ben ik eigenlijk steeds meer de waarde van Hemelvaartsdag mogen gaan inzien. Ik heb een paar keer eerder in gemeentes juist ook op deze dag mogen spreken. En ik ben er blij van geworden wat er werkelijk op Hemelvaartsdag is gebeurd. En ik hoop daarin u vanochtend ook mee te nemen tot het ook uw blijdschap mag worden. En tot we daarin verheugd mogen zijn. Ook voor mij was Hemelvaartsdag nu niet direct gekoppeld aan de ware betekenis, zoals ik net al zei. En in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, komt het eigenlijk ook maar sumier aan de orde wat er nou werkelijk op die dag gebeurt. Eigenlijk zegt Lucas vrij sober, hij werd opgenomen in de hemel. Op andere plekken staat er nog wel iets meer over geschreven, maar toch, in dit gedeelte is het vrij sober hoe Lucas het beschrijft. Maar als we ons voorstellen, het was als het ware de omgekeerde route. Want zoals we weten, heeft de Heer Jezus in gehoorzaamheid aan de Vader de hemel verlaten. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Lezen we in Johannes 1, vers 14. Hierin heeft Hij de Vader verheerlijkt. Maar het is ook de grootste liefdesdaad ooit richting de mensheid. Met name natuurlijk het bekende vers uit Johannes 3, vers 16, komt het ook zo nadrukkelijk naar voren. De Heer Jezus was zonder zonde en is die weg gegaan. Van kribbe naar kruis, zelfs naar het graf. Toen de Heer Jezus geboren werd op aarde, was er menigte engelen in de velden van Efrata die uitriepen: ere zij aan God in de hoogste hemelen. Daar begon als het ware de missie van de Heer Jezus hier op aarde. En we zullen zien, toen hij terugkwam in de hemel, toen was er ook weer een grote schare die hem heeft binnengehaald. Aan het kruis heeft hij de zonde der wereld gedragen. Maar ook heeft de Heer Jezus daar gehangen in verlatenheid. Hij sprak: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar uiteindelijk, het laatste woord wat hij sprak: het is volbracht. En dat is in feite de grootste vreugdekreet ooit. Voor ons zeker. Waarom? Daardoor is de weg vrij voor ons naar de Vader. We kunnen weer tot de Vader komen. Maar daarmee was het nog niet klaar. De Heer Jezus is gestorven, maar wat nog meer is, hij is opgestaan in een verheerlijk lichaam. En omdat hij die weg is gegaan, ook tot de opstanding aan toe, mogen ook wij weten dat er een moment zal komen dat ook wij een verheerlijk lichaam zullen hebben en in eeuwigheid met hem zullen leven. En na zijn opstanding is hij nog 40 dagen onder hen geweest en heeft met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Lezen we in Handelingen 1. Daar had ik wel bij willen zijn. Zo dicht bij de Heer Jezus, die dat onderwijs gaf over het koninkrijk van God. Maar eerder al had de Heer Jezus duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk was dat hij zou weggaan om de weg vrij te maken voor de trooster, de Heilige Geest. Laten we daarover lezen en we zullen veel versen vandaag uit Johannes lezen. En daarom wil ik u vragen op te slaan, Johannes 16. Johannes 16, vers 5, waarin naar voren komt waarom, of tenminste dat de Heer Jezus het duidelijk maakt wat ik net zei, dat hij de weg als het ware vrij heeft gemaakt. Vanaf vers 5, daar staat: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij: waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. Nou, dan gaat het nog verder. Maar tot zover nu deze verse in Johannes. Werkelijk, alles heeft de Heer Jezus gedaan wat nodig was. Hemelvaart is een scharnierpunt. Is eigenlijk het moment waarin de Heer Jezus opvaart ten hemel, waardoor het mogelijk wordt dat de Heilige Geest met Pinksteren neerdaalde op eerste instantie op de discipelen en de mensen die bij hen waren in de bovenzaal, maar waardoor op de Pinksterboodschap de gemeente gesticht werd. Waardoor de gemeente ontstond. En dat was nodig, zoals de Heer Jezus zei. Daarvoor moest hij naar de hemel. Dus het is het scharnierpunt waardoor er een gemeente is gekomen. Maar welke ontvangst zal de Heer Jezus hebben gehad bij de hemelvaart in de hemel? Hij kon met recht zeggen, missie volbracht. Toen hij ging zitten op de troon aan de rechterhand van de majesteit. Marcus eindigt zijn verhaal over het afscheid van Jezus kort en krachtig. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Later getuigde de apostel Petrus over deze dingen voor het Sanhedrin. De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt. Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als leidsman en redder. De Bijbel maakt dus duidelijk dat Jezus in de hemel een bijzondere ontvangst heeft gehad. De welverdiende beloning voor de ultieme, liefdevolle gehoorzaamheid aan God de Vader. In de brief aan de Hebreeën kunnen we meer lezen over de hemelvaart en over zijn zegentocht. In Hebreeën 4 vers 14 gaat het zelfs zo ver dat de Heer Jezus die de hemel is doorgegaan. En uiteindelijk is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit. Ik als mens stel me dan zoiets voor, hoe zou dat geweest moeten zijn? En dan zijn dat menselijke gedachten. Waarschijnlijk tot zijn zegentocht en het binnengaan in de hemel nog veel iets groters is geweest. Maar het is voor mij, ik ben een aantal keren, heb ik gestaan aan de Via Gladiola in Nijmegen. Omdat Annelien en de kinderen meededen aan de Nijmeegse Vierdaagse. En op die laatste dag, komen ze terug in Nijmegen en dan via de Via Gladiola. En daar worden de gladiolen uitgedeeld. En omdat je je missie hebt volbracht. Je hebt de Vierdaagse afgerond. Je hebt het gehaald. En dat is ook reden om dat soort mensen die je lief hebt om ze binnen te halen. Dan ben je er trots op als je kinderen en als je vrouw dat volbracht hebben. Dan wil je ze daarin als het ware ook eren en je geeft ze daar iets voor. En zo geloof ik, toen de Heer Jezus in de hemel kwam, dat er alle reden was om hen alle lof en eer en aanbidding te schenken die hij verdiende. Maar het is ook goed om te beseffen dat Christus die troon al eerder bezat. Want Christus bezat die troon al voor zijn menswording. Dat is gewoon zo. Als God van eeuwigheid, ja. Maar nu heeft hij de troon bereikt. Niet als God alleen, maar als God en mens. En nu niet alleen op grond van zijn godheid, maar ook op grond van zijn overwinning als mens over de macht der zonde en over de dood. En zoals we nu hebben gezien, kunnen we en vieren we vandaag, missie volbracht. Dat is in de hemel gevierd en ook wij mogen dat vieren. In de jaren 60, 70 leefde er in Nederland een evangelist, Sidney Wilson. En die zei al heel nadrukkelijk, Hemelvaartsdag, de grootste der christelijke feestdagen. Staan wij daar wel bij stil? Of is het voor ons vaak toch nog kerst? Of misschien Pasen? Maar staan we werkelijk stil tot bij Hemelvaartsdag, missie volbracht, de Heer Jezus, die alles heeft gedaan, niet alleen vanuit het verleden geredeneerd, niet alleen in het heden, maar zelfs in datgene wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. De Heer Jezus heeft zijn missie volbracht en er was alle reden hem binnen te halen met glorie en luister. Punt 2. Wat is onze missie? En hoe volbrengen wij onze missie? En vlak voor zijn hemelvaart deelt de Heer Jezus eigenlijk zijn laatste marsorders uit. En geeft hij ons een missie. Dit lezen we in Lucas 24, vers 45 tot 49. Die hebben we ook aan het begin mogen lezen. Maar ook we zien we dat bijvoorbeeld terug in Matteüs 28. Voor een ieder of voor een veel van ons zal dat bekend zijn. Oh ja, het zendingsbevel. Nou, daarin zien we dus marsorders van de Heer Jezus. Maar ook in Handelingen 1 zie je in dat eerste verse tot de Heer Jezus. Ook daar staat de hemelvaart beschreven, maar nog ja, het laatste meegeeft. En wanneer iemand zijn laatste marsorders geeft, is het belangrijk om goed te luisteren. En de eerste vraag die je, denk ik, moet stellen, zijn die marsorders ook voor mij? Ben je de Heer Jezus dankbaar dat Hij ook voor jou zijn missie heeft volbracht? Kun je zeggen, de Heer Jezus is ook mijn Heer en Heiland? Of is uw verstand nog gesloten? En ben je een toeschouwer en geen deelnemer? Dan zou ik je oproepen om dat ten eerste te onderzoeken. En eerlijk te zijn. Eerlijk te zijn naar jezelf, eerlijk te zijn naar God. En wacht niet langer, maar zorg dat je ook je een deelnemer mag weten. Buig je knieën, dank de Heer Jezus. Erken dat je een zondaar bent. En dat ook Hij voor jou aan het kruis is gegaan. En dat je niets liever wil, dat er ook tussen jou en God de Vader de relatie hersteld mag worden en dat je zijn kind mag zijn. Maar zelfs voor hen die langere tijd met Jezus wandelen, kan het soms nodig zijn dat Hij ons verstand of de ogen heropent. En soms kan dat gebeuren tijdens je stille tijd of tijdens een preek of bijvoorbeeld tijdens een wandeling die je maakt en tot je in stilte aan het bidden bent en tot Hij ook jou een ingeving geeft, iets geeft van het woord, en waardoor je ineens weer een licht krijgt, waardoor je ineens weet van, hey, dit had ik nodig om mijn zicht terug te krijgen op de Heer Jezus Christus. Kunt u nog stil zijn? Lukt het je nog om de stem van de Heer te verstaan? Sta je open voor zijn initiatief in jouw leven? Dat is wat de Heer Jezus hier ook doet bij de discipelen. Dat lezen we in dat vers wat we als eerste lazen. Waar heel nadrukkelijk staat: toen opende Hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dat is dus wat de Heer Jezus doet bij de discipelen. Hierdoor worden de discipelen in staat gesteld om de schriften, met name de messiaanse profetieën, in het juiste verband te zien. En vervolgens komt vers 47. En dat zou je kunnen zien als het mission statement wat de Heer Jezus meegeeft aan de gemeente die met Pinksteren ontstaat. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dit mission statement is nog nooit aangepast. Geen korte termijn, maar lange termijn. Ik weet niet of u in een bedrijf werkzaam bent. Ik heb jarenlang in de verzekeringssector gewerkt. Daar gingen mission statements als broodjes over de toonbank. En steeds sneller volgde de ene kretologie de ander op. Maar dat is bij God anders. Zijn mission statement is dezelfde. En nog steeds geldt dit, dat dit is wat Hij wil dat wij zullen doen. Het tempo in de wereld ligt enorm hoog. En er is veel sprake van korte termijn. We leven in een wereld waar de waan van de dag regeert. Dit komt ook binnen in ons persoonlijk leven. En ook in de gemeente. We worden als het ware, als we niet oppassen, over de klink gejaagd. Afgelopen zondag hield broeder Clive ons ook een spiegel voor dat er vandaag de dag een tendens zichtbaar is dat we het lastig vinden om bezig te zijn met de dingen van boven. Ook ikzelf merk dat. Ik vind het lastig om persoonlijk, zelfstandig tijd van gebed te hebben. In een groep is het makkelijker, maar als ik in mijn eentje aan het bidden ben, dan schieten mijn gedachten vaak alle kanten weer op. En vaak zijn die gedachten niet naar boven gericht, maar veel meer horizontaal. En veel meer hebben die betrekking op mijn omstandigheden, op alles wat er gaande is in mijn leven. Maar daardoor ben ik als het ware niet meer gericht op de dingen die van boven zijn. En ik kan me zo voorstellen dat ik daar niet alleen in ben en dat ook u daar last van heeft. En laten we elkaar dan toch aanvuren en bemoedigen om wel juist met die dingen van boven te zijn. Soms kan het helpen om inderdaad met z'n tweeën te gaan bidden. En niet in je eentje, want juist met z'n tweeën ben je dan hechter en is het mogelijk om ook geconcentreerd te blijven en samen in gebed te blijven. Maar wat wij ten diepste nodig hebben, is rust en vrede in ons hart. En dat is niet van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, maar wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus. Voor mij is dat wandelen de laatste tijd zelfs letterlijk het geval. Ik probeer veel te wandelen om wat af te vallen. Maar ik merk ook, als ik in mijn eentje wandel langs een bepaald rondje, dat het ook een mogelijkheid is om juist ook in gebed te zijn. Om juist ook te bidden voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, maar ook voor u als gemeente. Voor mijn mede-oudste broeders. En zo denk ik dat we allemaal een lijstje zouden kunnen maken van geliefden, maar ook zaken die eigenlijk op ons gebedslijstje staan. En juist door misschien je in een omstandigheid te brengen, en voor mij is dat wandelen, ja, kan het je helpen om daar ook invulling aan te geven. Dan in vers 48 gaat het over getuigen zijn van deze dingen. Wat is eigenlijk een getuige? Dat is iemand die iets weet en die bereid is dat te verkondigen. Zowel in daden als in woorden. En we weten dat een ieder die tot wedergeboorte komt, automatisch lid wordt van de gemeente van Jezus Christus. En die neemt ook zijn plaats in het universele lichaam van Christus en werkt mee aan de grote opdracht. Hoe? Nou, door in eerste instantie getuige te zijn. Ik weet niet of u het nog weet toen u zeker wist dat u behouden was, dat u een kind van God was, dan ben je daar vol van. En dan kan je niet anders dan daarvan getuigen, om daarvan te vertellen. En ik hoop dat het eigenlijk nog steeds zo is, dat u vol bent van datgene wat de Heer in uw leven heeft gedaan. De wedergeboorte in mijn leven, in degene die dat hebben meegemaakt, dat is het allergrootste en allerbelangrijkste wat er in uw leven heeft plaatsgevonden. En van dat allerbelangrijkste kan het niet anders zijn dat je daarvan wil vertellen, van wil getuigen, tot je daar ook naar wil gaan leven. Van dat getuigen zijn, de discipelen moesten nog even geduld hebben, lezen we dan ook. Want ze moesten eerst naar Jeruzalem en wachten. En dat was niet een passief wachten van nee, we lezen tot zij ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en danken. Dus het is actief wachten geweest. Je zou het kunnen zien als het laatste trainingskamp wat de discipelen met elkaar hadden en met de mensen die daarom dicht om hen heen stonden. Om als het ware het laatste nog tot zich te nemen, totdat ze uiteindelijk naar buiten mochten gaan en tot ze de wedstrijd mochten gaan spelen die voor hen lag. Zolang de Heilige Geest nog niet op hen was gekomen, was het belangrijk om in de tempel te zijn en hem te zoeken. En bij hem te zijn. Nog steeds is dat de sleutel, ook voor ons, bij hem te zijn. Het is voor ons niet per se noodzakelijk om daarvoor naar een tempel te gaan. Want we hebben, doordat we de Heilige Geest die in ons woont, mogen we ook gewoon naderen tot de troon. Staat ook in Hebreeën, maar belangrijk ook dat we bij hem moeten zijn. Dat gold ook alweer van het eerste begin. Laten we opslaan Markus 3. Dat is de plek waarin Jezus definitief zijn discipelen uitkiest om vervolgens met hem een tijd op te trekken om mee onderwijs te ontvangen, om getuige te zijn van ja, de wonderen die Jezus deed. En ook zelf, nou, soms tot actie overgezet te worden. En toch is de sleutel ook hier niet zozeer in de actie die gedaan moet worden. De actie, of dit het belangrijker is, en dat lezen we hier zo ook, om bij hem te zijn. Markus 3, vers 13. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden om te prediken. Maar het eerste belangrijkste wat hij zegt, om bij hem te zijn. En ook dat is vandaag de dag ook voor ons nog steeds het eerste belangrijkste wat we moeten doen. Bij hem zijn. Ook weer in het verlengde van afgelopen zondag. Zoek dan de dingen die boven zijn. De Heer Jezus moest zijn missie alleen doen. Onze missie is een gezamenlijke missie. En is gelegen in de gemeente. De marsorders die de Heer Jezus geeft, kunnen we zien als de missie voor de gemeente. De hemelvaart was een noodzakelijke voorwaarde voor die vorming van de gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus, is verbonden met het hoofd dat in de hemel is. Wij die op aarde zijn, hebben een opdracht die wij gezamenlijk hebben uit te voeren. Door dicht bij Jezus te zijn en hem te kennen, zullen we op hem gaan lijken en groeien we naar hem toe. En op die wijze geven we ook invulling aan Efeze 4, vers 15 en 16. Straks zullen we dat ook zingen. Eerder heb ik dat ook wel eens aan mogen stippen in een preek. En straks gaan we het zingen en dan hoop ik ook dat het voor u ja, mag spreken. Belangrijk voor een goed team is dat er sprake is van harmonie, van afstemming. En specifiek in het geval van de gemeente is het belang om in gemeenschap gericht te zijn op het hoofd. Om hem gaat het. Hij moet centraal staan. Hem moeten we willen verhogen. Dit is mogelijk omdat we weten dat een ieder die wedergeboren is, de Heilige Geest heeft. En wat weten we van de Heilige Geest? Het belangrijkste wat de Heilige Geest doet, is ons richten op de Heer Jezus Christus. Wij volbrengen onze missie dus in de context van de gemeente. En de sleutel in het groeien als gemeente naar het hoofd toe is liefde. Om in harmonie te zijn en erkend te worden als zijn discipelen is liefde onmisbaar. Dat heb ik niet bedacht, maar dat leert de Heer Jezus onszelf in Johannes 13, vers 34 en 35. Laten we die opzoeken. Waar het volgende staat. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Over welke liefde gaat het dan? Agape liefde. Opofferende, onvoorwaardelijke liefde. Dit is ons wapen om de wereld de Heer Jezus te laten zien. En de Heer Jezus die heeft er meer over gezegd. Laten we lezen Johannes 15, vers 9 tot en met 17. Waarin hij doorgaat over het gebod van de liefde. Daar staat, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Een prachtig gedeelte. Misschien nog wel eens een gedeelte waar ik ook een aparte preek over ga houden. Maar het is een gedeelte waarin het zo nadrukkelijk om de liefde gaat. En de liefde, die staat zeker vandaag onder druk. Je zou daarom zelfs kunnen denken dat onze missie als gemeente een mission impossible is. Want laten we eerlijk zijn, wat gaat het nog vaak mis? En toch geloof ik dat de Heer Jezus, onze God, bedoeld heeft dat deze wedstrijd, tot dit deel, gespeeld wordt via de gemeente. En ik geloof dat de Heer zijn doel zal gaan behalen door middel van de gemeente. Waar wij het niet zien, mogen we vertrouwen. Hij is under control. Hij is zelfs in staat, daar waar we verstrooid worden, het evangelie verder te brengen. Dat zagen we in het begin bij het ontstaan van de gemeentes op verschillende plekken, tot de verstrooiing was vanuit Jeruzalem, maar daardoor is het ook verder verspreid over de wereld. Hij is in staat om onze conflicten, die verdrietig zijn, waarbij we niet in staat zijn ze God-erend op te lossen, te gebruiken. Ook dat zag je al bij bijvoorbeeld Paulus en Barnabas, die beide met aparte teams doorgingen, waardoor er op meerdere plekken gemeentes tot stand kwamen. We begrijpen het niet, maar God zijn werk gaat door. Dat is dankzij God en door zijn genade. En is niet iets waar wij in zouden moeten roemen. Onze roem is enkel en alleen in God. Het is beter om ons te verootmoedigen. En eerlijk te zijn dat de liefde soms zo niet aanwezig lijkt te zijn. Wat moeten we doen? Nou, eigenlijk ook. Dat zie je ook, die vraag zie je natuurlijk ook. Nadat Petrus zijn boodschap heeft uitgesproken met Pinksteren. En elke keer geldt dat ook in ons leven, als we tegen dingen aanlopen waarvan we weten van hey, het gaat eigenlijk niet goed. We zijn eigenlijk op een verkeerde weg beland. Wat moeten we doen? Ons bekeren. Voor het eerst of hernieuwd. En ons opnieuw toewijden. Maar dan toch wil ik ook nog wijzen op iets anders, wat mij betreft ook echt de aandacht verdient. En dat lezen we in vers 52 en dat gaan we ook nu nog even lezen. Dus gaan we terug naar Lucas. En dan vers 52. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ik wil de aandacht vestigen op het woord blijdschap. Het is een antwoord op een bede van de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Toch nog ook weer even naar Johannes, Johannes 17. Johannes 17, vers 13. Waar staat: maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Maar nu kom ik naar u toe. Dat is wat de Heer Jezus bidt naar de Vader. Kom ik naar u toe. Opdat zij, en dat zijn in eerste instantie, is dat een boodschap die gericht is op de 12 discipelen. Die daarbij zijn als hij dat gebed uitspreekt. En je ziet ook, nadat dus de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel, waar je misschien wel zou denken, dat is alle reden om bedroefd te zijn. Want de Heer Jezus is niet meer bij hen. Zie je dat er niet staat dat ze met droefheid naar Jeruzalem gingen? Nee, ze gingen met blijdschap naar Jeruzalem. En dat was een antwoord op het gebed wat Jezus had gebeden hier in het hoge priesterlijk gebed. En die blijdschap, die ging ook niet meer weg. Je zag dat zij vervolgens, dus toen ze bij elkaar waren in de bovenkamer, tot zij met dankzegging en lofprijzing de Heer verhoogde. En vervolgens ook met Pinksteren met blijdschap, met vrijmoedigheid de blijde boodschap konden brengen. En die blijdschap was er bij de discipelen. Maar die blijdschap is er ook voor ons. En Paulus, die roept ons er bijvoorbeeld ook op in de Filippense brief. Verblijd u in alles. Dat is nogal wat. Maar ten diepste geloof ik dat onze blijdschap echt gelegen mag zijn als u werkelijk de Heer Jezus kent. Als u weet dat u behouden bent. En dat u weet dat u in relatie kan staan met de Vader. Dat u gemaakt wordt naar zijn evenbeeld, meer en meer. Dat zou alle reden zijn om verheugd te zijn, om blij te zijn. Het is een blijdschap die voortkomt uit het verleden, in wat de Heer Jezus heeft gedaan. Wat hij nu doet aan de rechterhand van de troon van de majesteit. Hij bidt en pleit voor ons. En wat hij nog zal gaan doen. En in dat kader mogen we rusten en weten, het komt goed. Want wat hij beloofd heeft, dat zal hij ook doen. Dat is onze Heer Jezus Christus. Geweldig, toch? Amen.